Dan wil ik nog een aantal mededelingen doorgeven. Er is een ledenvergadering op 10 september. Dus dat eerst was dat 17 september, dat is verplaatst naar 10 september. En dan wil ik ook nog reclame maken voor een mannendag. Er gaat een mannendag door in Woesten, bij de kerk van Jaap Verhouwen. Dat is op zaterdag 2 september. Er is alleen van 2 uur tot in de namiddag, van 2 uur. Er is ook een barbecue. En ik denk voor meerdere informatie kunnen jullie gerust bij mij komen om in te schrijven. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn, mannen, het is altijd goed als we een namiddag samen hebben. Een namiddag waar we bemoedigd worden door het woord van God. En dat we elkaar ook beter leren kennen. Er is wel een barbecue voorzien, dus er wordt daar ook een kleine bijdrage voor gevraagd. Dus voor de mensen die geïnteresseerd zijn, die kunnen bij mij komen. En dan wil ik ook nog is Marina voorroepen om iets te vertellen.
Goedemorgen iedereen. Jullie ziet er vrij uit vanmorgen. Is er een slaaf hier vanmorgen? Misschien een slaaf? Geen slaven? Oké. De feit is, vandaag is er plus minus tussen 27 en 35 miljoen slaven in de wereld in de 21ste eeuw. En ik wil aan jullie een gelegenheid bieden om een verschil te maken. De mensen te helpen die in slavernij gevangen zijn. Excuses voor mijn Nederlands. Dat is nog niet zo goed. Ik was in Ghana een paar jaar geleden en ik ontmoet een meisje bij de naam van Rose. Zij was een weeskind, orphan. En zij woonde bij haar tante. En haar tante had niet genoeg financiën om haar voor te zorgen. En een vriendelijke mevrouw kwam naar haar tante en zei: geef maar Roos aan mij, ik neem haar mee naar een buurland, Burkina Faso. Ik zult aan haar, neem haar naar een goede school en geef aan haar een goede opvoeding. En de tante van Roos was zo blij. Zij dacht dat is echt een goede oplossing voor het probleem. En Roos gaan illegaal over de grens naar Burkina Faso. En ze eindigt op als een slaaf. Werken als domestic worker. Ze moesten ook heel ver wandelen iedere dag en water halen en het verkoop op het markt. Zij wordt niets betalen, ze wordt fysisch mishandeld. Zij moesten zorg voor een gezin, familie van 8 mensen koken, wassen, opkuisen. Ze sliep op de vloer, alleen maar genoeg eten, zodat zij kunnen aan het leven blijven. Geen betaling. En ze verstaan niet de taal. The language. She didn't understand the language. Ze had geen paspoort. Ze weet niet hoe om hulp te vragen. Want ze kunnen niet de taal spreken van het land. En haar enigste uitkomst of oplossing voor haar probleem was dat ze dacht, ze gaan stop met eten. Een eetstaking doet. En zo vermager zij meer en meer. En de mensen voor wie ze werken beseften, oké, als ze niet eten, kunnen ze niet werken. En dan, is zij nutteloos voor ons. En op dat manier overtuigde zij hen om haar terug te sturen naar haar huis in Ghana. Drie jaar later is zij terug naar Ghana. Nu, ik denk zij was omtrent 11 toe sy weg was van haar huis en 3 jaar later nu sy toch 13, 14. Sy probeer terug naar school, maar na 3 jaar van geen school was het heel moeilijk en de kinderen vind haar grappig, omdat sy niet verstaan. En de onderwijzer was, de lerares was heel frustreerd. Ja, en zo verliet ze school. Maar ze heeft steeds geen mama, geen papa. Haar tante zorgt niet voor haar. En ze dacht, misschien kan zij bidden. Ze heeft een idee van God, maar ja, dacht, oké, ik ga een hulp vragen aan God. En zij bad en hier is de gebed wat zij bad. Zij bad niet, God help mij. Zij bad, God stuur mensen die mij kunnen helpen. En zij gaan de zondag na haar gebed naar een kerk. En er is een vrouw van, hoe zeg je dat? Weet het niet. Ze helpen mensen. Die partner met onze organisatie OM. En zij ziet Rose. En herken haar niet. Zij is nieuw en zij vraagt haar story. En Rose vertelt haar verhaal. Ja, en zij neemt Rose onder haar vlerk. Ken je dat expression? Neem onder haar vlerk. Ja, en help Rose om opleiding te krijgen als een haarkapster. Ja. En Rose, ja, haar leven verandert op één dag. En nu heeft zij, nou heeft zij een ambacht of een werk. Ze kan voor haarzelf zorgen en ze wil graag ook anderen die in dezelfde situatie als zij zijn, help zo. Er is een gelegenheid voor u om alleen maar spaghetti te eten en daardoor te helpen. Want ja, deze verhaal is eigenlijk om te zeggen dat er is een spaghettiavond. Wanneer? De laatste zaterdag van augustus, 26 augustus. En de doel is om mensen bewust te maken van hedendaagse slavernij en mensenhandel. Maar ook om befondsing te krijgen voor projecten in Afrika zoals die wat Rose helpt. Zo de opbrengst of de financiële ja, hulp gaan naar de projecten in Afrika. Die ik voorheen mee werkte in Afrika. Er wordt ook kunstwerken verkopen. En de verkoop, ze worden doneren. Zo 100% van de opbrengst van de kunstwerken gaan naar de projecten. Is 8 euro en 10 euro bij de deur. En als jullie mij alsjeblieft willen helpen, nodigt zoveel vrienden en familie naar deze avond. Ik heb deze flyers. Neem 1 of 2 of 3 of 4 bij mij vandaag. En nodig jullie vrienden en familie, vooral niet-christenen, naar deze event. Dankjewel.
Zo, dank u. Het is natuurlijk altijd een pakkend getuigenis. En het doet mij altijd denken welke bevoorrechte mensen wij zijn. In alles zijn we veel bevoorrecht en we beseffen het vaak niet. Vaak zijn we ook aan het klagen en aan het zagen, maar als we het nieuws rondom ons horen, als we kijken naar documentaires, hoe mensen soms leven, dan zijn we inderdaad bevoorrecht. Dan mogen we God daarvoor danken. Want we denken maar aan Roos, het zal ons maar overkomen dat wij in zulke situatie zitten. En er zijn er zoveel mensen in deze wereld. Wat moet God pijn hebben aan zijn hart, als hij dat allemaal ziet. Dat mensen elkaar zo pijn aandoen. Zo, maar laten we eerst de dienst opdragen in gebed. Vader, wij danken u, Heere, dat wij hier ook mogen samen zijn. We danken u, Heer, dat gij onze God zijt en dat wij uw Vader mogen noemen. En dat wij door Jezus Christus, onze Heer, tot u mogen naderen voor uw troon van genade. Om uw zegen te bidden, om ons leven in uw handen te leggen en om ons te leiden. We weten dat we het onszelf niet veel kunnen, Heer, en dat we ook vaak onze eigen wegen bewandelen. Maar vergeef het ons, Heer. En we danken u dat gij ons vergeeft. Maar leer ons om onze ogen te richten op u. Want inderdaad, van waar komt onze hulp? Onze hulp komt van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Vader, wij danken u daarom dat wij dat bevoorrecht zijn in deze wereld. Dat wij tot erkentenis der waarheid mochten komen. Wilt u ons zegenen ook vandaag weer? Wilt u ons zegenen tijdens de dienst? En wilt u ons leiden? Mogen wij bemoedigd zijn door uw woord? Heer, wilt u ook Stefan straks zegenen daarin? En we danken u dat u ons bewaart. Dat de God van Israël inderdaad nog sluimert, nog slaapt. Dank u wel daarvoor. Amen. Zo, we gaan twee liederen zingen na elkaar. Dan gaat de collecte doorgaan en dan wordt er gebeden voor de kinderen. Maar er is geen kindermoment. Er zijn ook niet zoveel kinderen. De kinderen kunnen dan naar de zondagschool of naar de crèche gaan.
Iedereen. We zijn hier om God te loven, rood te maken. Ik ga jullie uitnodigen om jullie handen te klappen, om ons te steunen en allemaal en te dansen. Hartstikke kan. Dankjewel.
En vandaag geen beamer. De beamer is met verlof, maar we hebben boekjes. Dus we gaan het eerste lied doen, 589. Ik wil jeugen voor u, mijn Heer. 589. Laten we ook samen recht staan. In alle omstandigheden, of dat goed gaat of slecht, we kunnen altijd bij God komen. En daarom laten we jeugen voor de Heer. 589. Ik wil jeugen voor u, mijn Heer.
Met een loflied, want
Zo, Stefan, dan mag ik u uitnodigen voor de prediking.
Goedemorgen. Het thema voor vandaag is wat we lezen in Matteüs 9, vers 13. Gaat heen en leert wat het betekent. Barmhartigheid wil ik en geen offers. Wat is barmhartigheid juist? Als ik op mijn computer ga googlen naar synoniemen van barmhartigheid, dan blijkt dat barmhartigheid een woord vol verhalen is. Het is liefde, liefdadigheid, genade, compassie, vergevensgezindheid, medeleven, ontferming, goedheid, bewogenheid. Het is een pak. Maar al deze eigenschappen vinden we ook terug in Gods woord. En ik denk dat de belangrijkste eigenschap van God barmhartigheid is. Van binnenuit bewogen voor mensen. God heeft zijn zoon naar het kruis laten gaan om gerechtigheid te laten geschieden. Maar allereerst heeft hij zijn zoon gezonden om zijn bewogenheid. Om zijn warm hart voor mensen zoals u en ik. God is zo oneindig barmhartig tegenover ons. En Jezus is voor ons het grootste menselijke voorbeeld van barmhartigheid. Barmhartigheid is een oud woord. Ik zou eigenlijk liever willen spreken over warmhartigheid. Een warm hart hebben voor onze medemens. Maar laten we eerst om zijn zegen vragen. Hemelse Vader, dank u wel dat wij hier deze voormiddag mogen samenkomen. Heer, ik wil u zegen vragen over het woord van vandaag, Heer. Dat de woorden die gesproken worden door u zijn geïnspireerd, Heer. Heer, gebruik mij als een doorgeefluik van uw liefde, als een instrument in uw handen, Heer. Leg uw kracht in mijn zwakheid, Heer, want zonder u kan ik het niet. Zeg in dit woord, Heer. In Jezus' naam. Amen. Toen ik exact 20 jaar geleden net een zwaar jaar achter de rug heb gehad, stond ik meteen aan het begin van, zoals mensen het noemen, van mijn midlife-crisis. Maar doordat heel die periode in beslag werd genomen door een zoektocht naar de zin van het leven, werd die crisis herleid tot een midlife-happening. Het is een periode geweest die ruim 3 jaar in beslag heeft genomen. En waar ik soms met heimwee aan terugdenk, want het waren 3 prachtige jaren. En op het einde van die periode ben ik ook tot geloof gekomen. Dat was dus, om in mijn favoriete termen te zeggen, dat was de kers op de taart. Het was ook een tijdspanne waarin het poëtische in mij naar boven kwam. Gedurende die 3 jaar heb ik om en bij de 800 gedichten geschreven. Gedichten, gedachten, gevoelens, herinneringen. Alles wat in mij opkwam, schreef ik op. En ik zou vandaag willen beginnen met 2 van die herinneringen voor te lezen. En de eerste moet ik wel even situeren. Het is een herinnering van plusminus 16 jaar geleden. Ik reed toen nog met de lijnbus, het openbaar vervoer. Het was tegen de winter aan, het was avond. En ik moest nog een laatste rit rijden van Kortrijk naar Menen en terug. En toen ik aan het station van Menen kwam, moest ik daar 5 à 10 minuten wachten voor ik opnieuw mocht starten naar Kortrijk. Ik stond daar dus te wachten op het vertrekuur, toen ik uit het station een vrouw zag komen met 2 kleine kinderen. Ik vond het raar om zo laat nog 2 kleine kinderen op straat te zien, terwijl ze eigenlijk al lang in hun bed had moeten liggen. En omdat ik toch moest wachten, hield ik hen in het oog. Nu, daar gaat het over. En ik lees voor. Nog steeds wordt mijn hart met schroom bevangen, wanneer ik terugdenk aan een vrouw van 30 jaar, toen deze s'avonds laat het station buiten kwam gewandeld, met een goed gevulde rugzak en 2 kleine kinderen. Het was donker, koud en als toemaat begon het ook nog te regenen. Ze kropen met z'n drieën in een veel te kleine telefooncel. En toen ze eindelijk geld hadden gevonden om te bellen, meende ik op te merken, terwijl ze door de oren aan het spreken was, dat er een traan van haar wang liep. Ze kwam over als iemand die de thuishaven verlaten had. En toen ze de telefooncel met veel wringen buiten kwamen, zag ik ze gedrieën doelloos verdwijnen in het donker. En ik zag toe en deed er niets aan. Schaam je. Het zijn zo van de situaties die het liefst zou willen stilzwijgen. Hoe minder het weten, hoe beter. Je wil het wegdenken, maar het lukt niet. Ik kon het excuus inroepen dat ik als het ware gebonden was aan mijn bus aan het vertrekuur. Maar excuses die je daden goed praten zijn altijd vlug gevonden. En op dat eigenste moment vind je die excuses ook volkomen terecht. Maar heel de terugweg naar Kortrijk bleef het aan mijn hart knagen. Waarom ben ik er niet naartoe gegaan? Ik begon me heel schuldig te voelen. Ik kwijnde weg van schaamte. Ik herinner mij nog dat toen ik terug in Kortrijk was en mijn werk erop zat, dat ik overwoog om met mijn wagen terug naar beneden te rijden. Maar dat zou zinloos geweest zijn. Maar ook dat waren weer excuses, maar dat weet ik niet of het zinloos was. Als ik er wel naartoe was geweest, zou het even goed kunnen zijn dat ik er helemaal niets had kunnen doen. Misschien had die vrouw wel geroepen, laat mij gerust. Maar dan had ik er tenminste naartoe geweest, dan wist ik het. Ik was haast te beschaamd om mijn ogen naar God te richten. Ik kreeg hier een heel diep indringende les in daadwerkelijke barmhartigheid. Ik had wel een warm hart voor mijn naaste, maar de daad bleef achterwege. De tweede herinnering is iets blijmoediger. En daarvoor moet ik ver in de tijd teruggaan. Ik was amper 11 jaar. Je houdt het niet voor mogelijk, maar ooit ben ik eens 11 jaar geweest. Ik lees voor. Ik herinner mij nog heel klaar. Meester Verrijken van het 5e studiejaar. Een grote struise man met grijs wordende haren. Een streng uitzicht, maar met een hart van goud. En ik weet nog goed die keer dat toen de les namiddags begon, dat hij begon met een verhaal. En hij zei, ik heb deze middag, toen we allen naar huis gingen, iets gezien waaraan velen een voorbeeld kunnen nemen. Ik zag een heel oud vrouwtje in haar deur gaat staan, die vroeg aan een jongen die voorbij kwam of hij een paar boodschappen wilde doen, omdat zij zelf moeilijk te been was. En dat heeft hij ook gedaan. Toen de jongen terug bij dat vrouwtje kwam, gaf hij haar de boodschappentas aan en ook het wisselgeld. Dat vrouwtje wou een fooitje geven, maar de jongen weigerde dat. Heel stil, maar toch luid genoeg en vol trots, riep ik door de klas, dat was ik! Zelf zou ik nooit dat verhaal tegen iemand verteld hebben. Maar als iemand anders met dat verhaal naar boven kan, ja, dan wilde ik ook dat ze wisten dat ik het was. Beide herinneringen lijken elkaars tegenpolen, hoewel ze over dezelfde persoon gaan, mezelf. En misschien herinnert u zich ook wel situaties in uw leven waarbij u iets had moeten doen, maar het niet deed. En was je zelf ook excuses, argumenten aan het aanpraten waarom je het niet deed. Daartegenover zijn er misschien ook situaties in uw leven die goed aanvoelden in het hart en waar je best trots en fier op was dat je iets wel gedaan hebt. Bij de tweede herinnering over de boodschappen, denk ik dat God het op dat moment niet zo erg vond. Toen ik als kind van 11 uitriep, dat was ik. Het zou een heel ander verhaal zijn, moest dezelfde situatie zich nu voordoen als volwassen man. Stel dat ik daar op mijn plaats zit, naast mijn teerbeminde, en dat iemand anders van op deze plek datzelfde verhaal zou brengen. En dat ik mij zou omdraaien en door de kerk roepen, dat was ik. Dat vrouwtje zou wel geholpen zijn. Maar voor mezelf zou heel die daad van barmhartigheid vernederd worden tot een daad van arrogante oogmoed. Omdat ik mezelf op een verhoogje wilde plaatsen. Want, lezen we in Lucas 18:14, ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Als we iets doen met bijbedoelingen, kan het enkel maar zijn om er zelf beter van te worden. We willen er persoonlijk profijt uithalen. Dat hoeft daarvoor niets met geld te maken hebben. Het kan ook enkel de bedoeling zijn om ons persoonlijk imago op te poetsen. Ons beter willen voordoen dan we in werkelijkheid zijn. Hiermee vernederen we de barmhartigheid tot een offer. Een hulpmiddel om datgene te bekomen wat we zo graag willen bereiken. In Matteüs 9:13 lezen we, gaat één en leert wat het betekent, barmhartigheid wil ik en geen offerande. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Barmhartigheid wil ik en geen offers. Jezus haalt hier een citaat aan uit het boek van de profeet Hosea. Het is Gods reactie op de houding van het volk Israël. Zij dachten, als wij in ons leven iets doen dat tegen de wil van God ingaat, oké, vanaf nu gaan we weer opnieuw netjes volgens de geboden leven, netjes onze liturgische rituelen uitvoeren, de nodige offers brengen, en dan komt het allemaal vanzelf weer goed in onze verhouding met God. Maar God vraagt barmhartigheid en geen offers. Het gaat niet alleen om wat we doen, maar met welke instelling we het doen. Jezus zegt, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. We weten allemaal dat het evangelie bedoeld is om zondaren, de onrechtvaardigen, tot bekering te brengen. Maar als je erover nadenkt, er staat ook in Gods woord dat er niet één zonder zonde is. Ook wij niet, wij die onszelf bij de rechtvaardigen noemen. En als er dan al eens iets in ons leven fout loopt, hebben we de neiging om te zeggen, oké, wij doen wel eens iets verkeerds, maar zo erg is dat nu ook weer niet. Kijk maar eens wat er in de wereld allemaal gebeurt. Daar gebeuren veel ergere dingen. Wij moeten afleren om onze fouten te vergelijken met de fouten van andere mensen. Want dan komen wij er altijd goed vanaf. Er is altijd wel iemand te vinden die nog slechter is dan wijzelf. Iemand die nog veel ergere dingen doet dan wij. Iemand die nog vaker een misstap heeft begaan. Als Jezus zegt, ik ben gekomen om zondaars te roepen, zegt hij dat ook tegen u en mij. Hij wil ons aan het nadenken krijgen over onze eigen daden. Niet wat anderen allemaal hebben gedaan is hier belangrijk, maar wat wij zelf hebben gedaan of niet gedaan. Het leven is vallen en opstaan. En we zullen lessen blijven leren tot onze laatste dag, tot de dag dat hij ons naar huis roept. Maar vooral moeten wij zelf de bereidheid hebben. Moeten wij het willen toelaten om ons door God te laten corrigeren naar het evenbeeld van zijn geliefde Zoon. God behoede ons voor de dag wanneer wij zouden zeggen, ik sta nu al zo lang in het geloof, ik weet het allemaal wel. Dat zou pas een blunder van formaat zijn. Elke situatie, elke gave van de geest zit vol lessen die voortduren tot onze laatste dag en waarin we voortdurend door Gods kracht moeten groeien. En hoewel alle gaven van de geest belangrijk zijn, denk ik toch dat warmhartigheid de grootste gave is die we van de Heilige Geest kunnen ontvangen. Het is een prachtige gave om te combineren met alle andere gaven, omdat ze zo praktisch gericht is. Ik heb een omschrijving gelezen van barmhartigheid en dat is bewogenheid die in beweging zet. De nagel op de kop. Bewogenheid die in beweging zet. Het is hulp bieden wanneer dit niet van jou gevraagd nog verlangd wordt. Het is een belangloze liefdedienst bieden aan hen die het op dat moment zo nodig hebben. Met het helpen van mensen laten we Christus zien. En dat is soms duidelijker dan Christus spreken. Van op deze plaats kan ik alleen maar de theorie aanduiden. Je kan de Bijbel openen en u voorlezen. Maar ook daarbuiten in de wereld moet ons leven een leven zijn als een open Bijbel. Onderschat dat niet. Mensen merken het op wanneer u belangeloos helpt met pure, Godgerichte liefde. En bedenk daarbij dat je jezelf vooral moet richten op God en niet in de eerste plaats op jouw taak of jouw gaven. Het gaat bij onze hemelse Vader altijd om ons en niet in de eerste plaats om wat wij doen. Als ik Jezus en barmhartigheid zeg, dan zullen velen denken aan het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Jezus vertelt dat verhaal als antwoord op de vraag van een wetgeleerde die vroeg, wie is mijn naaste? Misschien kunnen we dat verhaal eens lezen. Lucas 10. Lucas 10 vanaf vers 30. Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven en weggingen, terwijl zij hem half dood lieten liggen. Bij geval daalde een priester af langs die weg en deze zag hem, toch ging aan de overzijde voorbij. Evenzo ging ook een leviet langs die plaats en hij zag hem en ging aan de overzijde voorbij. Toch een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn nabijheid en toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op en hij zette hem op zijn eigen rijdier. Bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En de volgende dag stelde hij de waard 2 schellingen ter hand en zeide, verzorg hem. En mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden op mijn terugreis. Wie van deze 3 dunkt u dat de naaste geweest is van de man die in handen der rovers was gevallen? En hij zeide, die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zeide tot hem, ga heen, doe gij evenzo. Tot daar. Een man waarvan we veronderstellen dat het een Jood is, wordt overvallen en half dood achtergelaten. Een priester komt voorbij, ziet het slachtoffer liggen, maar laat hem aan zijn lot over en wandelt verder. Wat speelt er zich af in het hoofd van die priester? We kunnen er maar naar gissen. Misschien had hij wel een excuus zoals ik er een had aan mijn station en was hij tijdgebonden. Ik vind het eigenlijk jammer dat er niet bij staat waarom hij wegliep. Ik had het wel graag willen weten. De tweede komt langs, een leviet, hetzelfde verhaal. Waarom ondernam hij niets? Ook hier moeten we naar gissen. Misschien was er juist een jarige in de familie en had hij een etentje beloofd in de lunchgarden. Mosselen à volonté, na 5 uur. Misschien keek hij nog even rond en zag hij in de verre verte iemand aankomen en dacht hij, hoef, die naar mij komt, die zal zich wel ontfermen over het slachtoffer. En ging hij met gerust gemoed verder. Pas de derde, een Samaritaan, waarvan we weten dat Samaritanen en Joden niet bepaald de beste vriendjes waren, juist de Samaritaan wordt met innerlijke ontferming bewogen en bezorgt het slachtoffer. En Jezus vraagt aan de wetgeleerde, wie van de drie was de naaste van het slachtoffer? En de wetgeleerde antwoordt, degene die een barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zegt, ga heen, doe gij even zo. Ga weg en doe precies hetzelfde, zegt Jezus. Barmhartigheid is niet alleen maar een gevoel van binnen, het vraagt vooral om actie. De Bijbel is geen louter theoretisch boek, het is vooral een doelboek. We worden aangespoord om barmhartig te zijn, omdat barmhartigheid deel uitmaakt van de goddelijke natuur. In Lucas 6:36 lezen we, wees barmhartig, gelijk uw vader barmhartig is. Enkele versen daarvoor lezen we. Maar tot u, die mij hoort, zeg ik, heb uw vijanden lief. Doe wel, doe goed, toon een warm hart, doe wel aan degene die u haten. Zegen wie u vervloeken, bid voor wie u smadelijk behandelen. Dat is nogal wat. Het zal niet veel problemen opleveren om warmhartig te zijn tegenover christenen. Maar hoe gaan wij om met mensen die ons niet goed gezind zijn? Ten allen tijde je vrienden liefhebben is soms al een hele karwei. Je gewone naaste liefhebben? Oké. Maar je vijanden liefhebben? Goed doen aan degene die ons haten, zegenen wie ons vervloeken, bieden voor wie ons slecht behandelen, staat dat niet lijnrecht tegenover ons gevoel van rechtvaardigheid? Wie kan zoiets opbrengen? Hoe gaan wij om met de wereld om ons heen? Veel dingen die mensen in de wereld doen, zijn een gruwel voor God. En toch wordt ons voorgehouden dat wij warmhartig moeten zijn tegenover diezelfde mensen. Niet om wat zij doen, maar om wie zij zijn, een schepping van God. Maar dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Stel dat ik en mijn vrouw aan het wandelen zijn en niemand valt mijn vrouw lastig. In eerste instantie zou ik haar gewoon meetrekken en gewoon verder wandelen. Maar wat als zij niet van ophouden weet? Eerlijk, ik weet niet hoe ik zou reageren. Ik moet mijn vrouw toch beschermen. En stel nu dat we wat later op de terugweg zijn en we zien diezelfde man bewusteloos in de struiken liggen. Hoe gaan wij dan reageren? Hebben wij zoiets van, laat hem maar liggen, want zelfs bent hij ons opnieuw lastig te vallen. En we wandelen door. Of misschien denken we, hij heeft nog iemand anders lastig gevallen. En hij heeft zijn verdiende loon gekregen. Hij moet het maar leren. En we wandelen door. Of kunnen we misschien reageren zoals die Samaritaan. Die, hoewel ze ook zijn die elkaar niet welgezind waren, zich toch ontfermde over het slachtoffer. Jezus zegt, ga er naartoe en doe precies hetzelfde als die Samaritaan. We nemen niet altijd de juiste beslissing. En ik kan me volledig terugvinden in wat Paulus over zichzelf schrijft in Romeinen 7:15. Want wat ik uitwerk, weet ik niet. Want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. Waarom wordt er van ons christenen verwacht dat wij onze vijanden lief hebben? Omdat wij niet meer zijn wie wij toentijds waren. In 2 Korintiërs 5, 17 lezen we: zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuw is gekomen. John Newton, die u misschien zal kennen als de schrijver van het lied Amazing Grace, heeft een kort gedicht geschreven. En dat gaat als volgt. Ik ben niet wat ik wil zijn. Ik ben niet wat ik zou moeten zijn. Ik ben niet wat ik ooit zal zijn. Maar God dank ben ik niet meer wat ik ooit was. God stelt ons in staat om overwinnaars te worden. Niet door onze kracht. Dat zouden wij niet kunnen. Zijn kracht. In zijn kracht kan niemand ons tegenhouden om lief te hebben. Niemand dan alleen wij zelf. En als we eens in een benarde situatie zitten, zou het eigenlijk een automatisme moeten worden. Om onmiddellijk de vraag in je gedachten te brengen, wat zou Jezus nu doen? Hoe zou Jezus nu reageren? Hoe zou Jezus reageren als iemand mij bijvoorbeeld onterecht aan het uitkaveren is? Hoe zou Jezus reageren? In 1 Petrus 2, 23 lezen we over Jezus, die, als hij gescholden werd, niet terugschold. En als hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hoewel het lijkt dat dit voor ons niet haalbaar is, toch kunnen wij met Gods kracht dezelfde houding aannemen tegenover diegenen die ons onrechtvaardig behandelen. We moeten voor ze bidden en zegenen en liefhebben. Hoe onvoorstelbaar het ook lijkt. En hun verdiende straf, volgens ons, laten we best over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Haat en liefde zijn twee tegenpolen. Als we een van de twee moeten aanduiden als overwinnaar, dan zal het altijd de liefde zijn. Haat, wrok, vergelding of verbittering kunnen nooit of te nimmer overwinnaar zijn. God zegt in Deuteronomium 32, 35, mij komt de wraak toe en de vergelding. Bijbelse barmhartigheid is een goddelijk eigenschap. Het is een kenmerk van God zelf. Voor ons komt Bijbelse barmhartigheid eigenlijk voor een groot deel overeen met zelfverloochening. In Matteüs 16, 24 zegt Jezus, indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Zichzelf verloochenen wil niet zeggen dat je jezelf de grond in moet laten stampen. Het betekent niet dat je met je moet laten sollen, maar dat je je gaven, die je van God gekregen hebt, helemaal in dienst stelt van de ander. Maar juist daarin verliezen wij ons regelmatig. Omdat zelfverloochening niet in onze natuur zit ingebakken. Diep in ons zit nog steeds dat oud-testamentische principe hoog omhoog, tand om tand. En daarom kan het al eens gebeuren dat we wel in de fout gaan. We maken allemaal wel eens een moment mee van onbedachtzaamheid. Een moment waarin je laat meeslepen door de emoties. Ook al weten we het allemaal wel over zelfverloochening. Het zijn van die gelukkig zeldzame momenten waarbij je achteraf denkt, wat heb ik nu weer gedaan? Wat heb ik nu weer gezegd? Herkent u dat? Op zo'n momenten kunnen we ons wel eens afvragen, ben ik christen? Maar die vraag hoeft niet altijd een negatieve inslag te hebben. Dat zien we ook bij Paulus, kort na zijn bekering. Omschrijft hij zichzelf als de minste van de apostelen. Later noemt hij zichzelf de allerminste van alle heiligen, van alle christenen. Hij vergroot hier zijn cirkel van zondigheid. Van minste van de apostelen tot minste van alle christenen. En tenslotte schrijft hij in 1 Timotheus 1, 15. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaar te redden, om zondaars te redden. Ik was de eerste, zegt Paulus. Ik was de eerste. Opnieuw vergroot hij zijn cirkel van zondigheid, want hij beschrijft hier zichzelf als de grootste zondaar van allen. Wat ik bedoel is dit, hoe dichter je bij God leeft, hoe meer je hart door Gods woord verlicht wordt en hoe meer je zonden belicht worden. In Psalm 90, vers 8 lezen we, u hebt onze zonden voor u geleid, onze geheimen onthuld in het licht van uw gelaat. Als ik met mijn leven nog maar een beetje zou kunnen tippen aan het leven van Paulus, zou ik me al een heel gezegend man voelen. En hij beschrijft zichzelf als de grootste zondaar van allen. Wie ben ik dan? Wie zijn wij? Ik zal u zeggen wie wij zijn. Wij zijn zondaars die het waard zijn voor Jezus om naar het kruis te gaan. Een goddelijk voorbeeld van zelfverloochening. Wij zijn het waard voor Jezus om naar het kruis te gaan. Want wij zijn kind van God. Als we ons afvragen hoe we hem of haar, die ons zoveel heeft aangedaan, kunnen liefhebben, ons warmhartig kunnen tonen, laten we onze gedachten dan eens fixeren op het feit dat de liefde die God aan ons schenkt, diezelfde liefde is die hij ook aan die mensen schenkt die ons niet welgezind zijn. We moeten allemaal van Gods liefde leven en ik weet wel, het kost ons veel moeite. Maar bedenk dan dat het God ook heel wat heeft gekost. Zijn eigen geliefde mens geworden zoon. Door je vijand lief te hebben, laat je iets van Gods warmhartigheid zien. God die zo oneindig groot is, heeft ons lief. Zo lief dat hij zijn zoon voor ons gaf toen ook wij nog vijanden waren. Zomaar. Hij was er niet toe verplicht, maar hij wilde het uit genade, uit warmhartigheid. Omdat hij warm hart heeft voor ons. En hij vraagt van ons hetzelfde. Heb een warm hart voor uw naaste. Laten we ons spiegelen aan Jezus, die geduldig was met mensen die worstelden met zonde. Die mensen hielp in hun tijd van nood, die mensen de weg wees naar de hemelse Vader. Jezus heeft een liefde voor mensen dat onafhankelijk is van wat ze doen of gedaan hebben. Alle mensen worden door God erkend als zijn schepping en zijn dus waardevol voor hem. Maar niet al zijn menselijke schepsels herkennen hem als hun vader. Toch toont hij ook aan hen warmhartigheid. Want hij wil niets liever dan dat ook zij gered worden. En het is vooral voor hen die wild om zich heen schoppen dat Jezus gekomen is. En daarom wordt er ook van ons gevraagd om warmhartig te zijn. We zouden daarmee wel eens een ziel kunnen redden. De conclusie lezen we in Filippenzen 4, 9. Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing. En de God des vredes zal met u zijn. Ik zou je nog een bedenking willen toevoegen uit mijn Midlife Happening. En ik lees voor. Liefde geven in alle oprechtheid. Zonder te wachten op anders goedheid. Er is geen grotere schoonheid. Zonder iets terug te verwachten van deze gegeven lofzang, hoor je toch die gif van oprechte liefde als een feestzang. Daar ze steeds ongevraagd terugkomt als een boemerang. Ik wil eindigen met Matteüs 5, vers 7. En ik ga het voorlezen vanuit de vertaling het boek, omdat ik vind dat het daar prachtig omschreven wordt. Gelukkig zijn de mensen met een liefdevol en helpend hart. Want zij zullen zelf liefde ontmoeten. Prachtig gezegd. Zij zullen zelf liefde ontmoeten en hulp ontvangen. Amen.
Zo, bedankt Stefan voor deze wijze woorden. En ik denk nog, ik wil dat nog eens herhalen, over bewogendheid. Bewogendheid die tot beweging leidt. Ik vind dat heel prachtig gezegd. Als ik denk aan wat Esmarie zo pas heeft aangekondigd, dan mogen wij inderdaad tot beweging komen. Er zijn zoveel initiatieven die moeten genomen worden. En soms groeit het boven ons hoofd. Maar inderdaad, bewogendheid die tot beweging leidt. Dan moet ons inderdaad aanzetten tot. Dat mag je zelf invullen. Dan gaan we nog afsluiten met één lied, 492. Groot is de luister van Jezus.
Dat is 492. Laten we samen recht staan. 492.
Nu kleurt de zon als het daaropen bloeit. God is de luister van Jezus. Wie maakt dat regen de aarde bebloeit? God is de luister van Jezus. Wie leeft het leven met stof voor hem brak? God is de luister van Jezus. God is de luister van Jezus. Spreek van zijn wonderen overal. Dat heel de wereld hem prijzen zal. Onze God is een barmhartigheid. Niemand hem gelijk, vol van heerlijkheid, hield hij zijn troon. Want de Heer is hier, dan was hij de schoon in zijn leven vrienden. Wie hoort de roep van wie hopeloos zijn?
Groot is de liefde van Jezus.
Wie heelt de wonden van harten vol pijn?
Groot is de liefde van Jezus. Wie komt ons vrij uit de duistere nacht?
God is de liefde van Jezus.
Wie heeft ons eeuwige redding gebracht?
God is de luister van Jezus. Van zijn wonderen overal. Dat heel de wereld hem prijzen zal. Onze God is rijk in barmhartigheid. Niemand hem gelijk, vol van heerlijkheid. Onze God is rijk in barmhartigheid, niemand hem gelijk, vol van heerlijkheid, die nu bij zijn troon. Want de Heer is hier, dan was de Heer in zijn leven vrienden.
Zo, Vader, wij willen u danken voor deze dag. Uw zegen vragen over ons de komende week. Ons bewaren op uw weg, Heere. Dank u dat u ook hier in ons midden was. Amen. Nog een fijne zondag.